Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst van in dominee Van Beesten uit Witharen voorgegaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De collecte is voor de eigen kerk en kan bij de uitgang in de collectezak gedeponeerd worden. De bloemen gaan deze week naar zuster Tamminga, die in de afgelopen week haar verjaardag mocht vieren. Aanstaande woensdagavond 2 juni is de kerkenraadsvergadering in de zaal van de kerk, aanvang om 7:30. Ook worden dan de 6 belijdeniscatechisanten verwacht. In de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 juni is het nacht van gebed georganiseerd door Open Doors. Van 8:00 tot 6:00. Bid u, jij ook, mee voor onze vervolgde broeders en zusters. Dan hebben we nog de volgende maatregelen ten behoeve van de corona waar we ons aan houden. Houd 1,5 meter afstand. Bij het verplaatsen in de kerk dragen we mondkapje. En tijdens de dienst wordt er niet luid op meegezongen. Volgende week zondag is de dienst om 10:00, waarin dominee Poot uit Oosternieland hoopt voor te gaan. Voor deze dienst kunt u zich de zaterdagavond van tevoren opgeven op telefoonnummer 0512-520-234. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtslied is Evangelisch Liedbundel nummer 37.
Goedemorgen allemaal, fijn om u weer te zien. Het is lang geleden, volgens mij al veel meer dan een jaar geleden, maar ik ben blij om hier weer in het midden te zijn. En we mogen weer in kleine kring, maximaal 30 personen, mogen samenkomen, dat is wel mooi. Ik heb even een vraagje vooraf. Wie is hier christen? Wie zegt ja, steek uw hand eens op. Oké. Weet u dat dat een heel gevaarlijk antwoord is? Wij kunnen hier in vrijheid zeggen van ja, ik ben christen, maar helaas, er zijn miljoenen mensen, 340 miljoen, heb ik dat goed? 340 miljoen christenen die worden vervolgd vanwege hun geloof. Nou, en als je dan zegt ik ben christen, dan kan er van alles met je gebeuren. Je kunt buitengesloten worden, je kunt opgepakt worden en je kunt zelfs gedood worden, alleen maar omdat je zegt van ja, ik ben christen, ik wil de Heer Jezus volgen. En dat is wel eens goed om te bedenken van dat wat wij hier in vrijheid kunnen beleven en kunnen beleiden, dat dat voor andere mensen absoluut onmogelijk is. En zelfs heel, of laat ik zo maar zeggen, levensgevaarlijk is. En wat een voorrecht is het dan dat wij, ondanks is het maar een kleine kring met 30 mensen, maximaal mogen samenkomen. Wat een voorrecht is dat we in vrijheid leven en in vrijheid mogen geloven. Vandaag is, wordt wel gezegd, de zondag voor de vervolgde kerk. Daar besteden we een klein beetje aandacht aan. Maar het is goed om daar regelmatig aan te denken dat er broeders en zusters zijn die niet zo vrij kunnen geloven als wij. Ik stel voor dat we elkaar even gelegenheid geven voor een persoonlijk gebed, een gesprek met de Heere God. We mogen vragen om een zegen voor elkaar, voor deze dienst en voor onszelf. Laten we bidden. En nu we in vrede en vrijheid hier samengekomen zijn, stellen we ons vertrouwen op de Heere God, die de schepper, de maker is van hemel en aarde. En die God, zo lezen we in de Bijbel, en dat willen we ook van harte geloven, die laat nooit en ten nimmer los de werken van zijn handen. Hij houdt ons heel stevig vast met zijn liefdevolle, sterke en beschermende vaderhand. En namens die God en Vader mag ik jullie groeten. Genade zij u en jullie, en ook vrede. Van God onze Vader, van Jezus Christus onze opgestane en dus levende Heer in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. U mag gaan zitten. Mag ik u voorgaan in gebed? Ja, Vader in hemel, we zeiden het net al tegen elkaar, wat een voorrecht is het dat we in vrede mogen leven, dat we in vrijheid mogen leven en ook in vrede en vrijheid mogen geloven. En ons geloof mogen praktiseren door samen te komen in een kerk. Niemand legt ons daar iets voor in de weg. Dank u wel daarvoor, Heer, voor dit grote voorrecht. En tegelijkertijd, Heer, beseffen wij dat miljoenen mensen, 340 miljoen mensen, medemensen, dat die dat niet kunnen. Dat die op de een of andere manier vervolgd worden. Dat die op een of andere manier niet in de gelegenheid worden gesteld om openlijk u te belijden, uw naam te belijden. Om openlijk te zeggen van, ik ben volgeling van de Heere Jezus. En dat maakt ons klein, Heer. En dat maakt van dat we maar beseffen van, in wat voor bevoorrechte positie wij verkeren. En daarom bidden wij voor die mensen, Heer, voor die broeders en zusters in de verdrukking, in een vervolging. Heer, wees hen nabij. Geef hen kracht. Geef hen moed. En geef dat wij leren van hun moed, dat ze blijkbaar hun leven ervoor over hebben om u te volgen, om u te dienen. Zo kostbaar moet dat geloof dan toch wel zijn, als mensen hun leven daarvoor willen geven. En Heer, geef dat het geloof voor ons net zo kostbaar is. En dat is soms wel moeilijk in deze welvarende wereld. Want er zijn zoveel dingen die ons van u afleiden, van u aftrekken, en dat we heel vaak denken, we kunnen het zelf allemaal wel. Maar Heer, geef ons... Maak ons duidelijk van dat we afhankelijk zijn van u. En dat we afhankelijk zijn van uw Zoon Jezus Christus. En Vader, als we hier zo samenkomen, dan willen we ook onze zonden belijden. Datgene wat we fout en verkeerd hebben gedaan. Of datgene wat we nagelaten hebben, het goede om dat te doen. En Heer, we belijden dat we u hebben pijn gedaan. We belijden dat we onze naasten hebben pijn gedaan, tekort hebben gedaan. En wil u vragen, Heer, wilt u al die zonden van ons, wilt u bedekken met het bloed van uw Zoon Jezus Christus. Opdat we weer rein mogen worden. Opdat we weer heilige mensen mogen worden. Dat we volwaardige christenen, volwaardige getuigen van u zijn. En Vader, wij willen u bidden voor deze dienst. Als we hier met elkaar gaan nadenken en spreken over korte teksten uit uw woord. Heer, help ons met uw Heilige Geest. En geef dat die Geest ons helpt om uw woord te begrijpen. En dat als we van hier gaan, dat we heel veel met die woorden kunnen, Heer. En dat vragen we van u om Jezus Christus wil. Amen. Ik heb een wat bijzondere dienst. Even kijken. Ja, ik heb een wat bijzondere dienst. Ik heb drie verschillende overdenkingen. Korte overdenkingen. Over drie verschillende thema's. En ik denk dus voor elk wel wat wils. En omdat ik heb gemerkt... Wanneer mensen een dienst moeten volgen via de tv, want er is de afgelopen tijd nogal veel gebeurd. Heel veel kerken die zonden uit via de televisie of via internet. Dat een lange preek, dat lukt niet helemaal. Dan haken mensen soms af en dachten van ik doe gewoon drie korte preken, drie overdenkingen voor elk wat wils. En dan neemt u vast wel iets en ik hoop heel veel mee van deze dienst. De eerste overdenking is naar aanleiding van een tekst uit Spreuken. En ik heb, even kijken, ik heb twee vertalingen. Ik heb de vertaling van de Herziende Statenvertaling. Even kijken. Die staat hier. Het hart kent zijn eigen bitterheid en een vreemde kan zijn blijdschap niet delen. En ik heb de vertaling van de Bijbel in gewone taal. Dat is een heel toegankelijke vertaling. En die heeft het zo vertaald. Alleen jij zelf weet wat je grootste verdriet is. En alleen jij zelf kent je grootste vreugde. Dat is wel heel toegankelijk. Nou zat ik net even te denken van... Kijk, dit is een heel bijzonder boek, hè, de Bijbel. En soms dan is het goed om te beseffen van dat er zijn heel wat mensen in het verleden en nog steeds die hun leven geriskeerd hebben, of sterker nog, hun leven gegeven hebben, juist voor dit boek. Om dit boek met andere mensen te delen. Blijkbaar is datgene wat in dit boek staat zo kostbaar dat mensen bereid zijn om hun leven daarvoor te geven. En dat is wel eens goed om te beseffen van, we slaan het soms zomaar achterloos over, open. Maar het is wel het woord van God dat God aan ons heeft gegeven. Dus dat wil ik u even meegeven. En dan heb ik boven de eerste overdenking heb ik gezet. Ten diepste is ieder mens eenzaam. En ik weet niet of u pepermunt heeft meegenomen. U mag even een pepermuntje delen. Ja, kan dat in coronatijd? Ja, nou, hier is een hele grote pot. Een tijd geleden was ik op bezoek bij een goede vriend van mij in het Academisch Ziekenhuis in Groningen. En hij was daar opgenomen voor een zware operatie. Hij had een gezwel in zijn alvleesklier. Heel fout, hij had een gezwel in zijn lever, een heel groot gezwel. En dat zou alleen maar behandeld kunnen worden met een heel zware operatie. En die operatie duurde 12 tot 15 uur. Operatie is uitgevoerd. Hij kreeg een dag later een bloeding en weer een dag later opnieuw een bloeding. Dus hij is twee keer opnieuw geopereerd. En toen ik bij hem was in het ziekenhuis, toen zag ik daar een heel zielig hoopje mens. Het was vroeger een sterke man. Had altijd een blakende gezondheid, markeerde nooit iets en nou in één keer... Ja, was je ontzettend verzwakt. En ook voor de tijd, voordat hij die operatie moest ondergaan, kwam ik bij hem op bezoek en hadden we een gesprek samen met zijn vrouw. En voor de operatie merkte ik dat zij beiden, mijn vriend Hans heet hij, en zijn vrouw, dat die beiden de hele situatie op een heel andere manier beleefden. Zij was heel erg bang voor die riskante operatie. Want zij was heel erg bang om haar man te verliezen. En hij, Hans, die dacht van, ja, het is mijn enige redding wellicht. En mocht het fout gaan, dan is het nog goed. Want ik heb mijn geloof. En ik vertrouw erop van dat als ik sterf, dat ik geborgen ben bij de Heere God. Dat is mijn vertrouwen. En dat vertrouwen had zijn vrouw ook wel. Maar zijn vrouw wilde natuurlijk niet haar man kwijtraken. En toch merk je dan twee mensen dezelfde situatie en ze beleefden diezelfde situatie op een totaal andere manier. Ze leefden intens met elkaar mee. Hij had ook oog voor de zorgen van zijn vrouw. En zij leefde heel erg met hem mee van, goh, maar dit is toch spannend als je dit moet ondergaan. Er was meelijden en er was medeleven. En dat is heel fijn. Aandacht voor elkaar. Dat je terecht kunt bij elkaar, even elkaars hand vasthouden, even elkaar omhelzen of kussen. Lieve, geruststellende woorden, dat is prettig, heel plezierig. Maar hoezeer je ook meeleeft met de ander en hoezeer je ook meeleidt met de ander, in het verdriet en in de pijn en in de zorgen die je meemaakt, daar zit iets ondeelbaars in. Verdriet en pijn is heel persoonlijk. Alleen jij voelt jouw verdriet, jij voelt jouw vreugde en jij voelt jouw pijn. En een ander kan jouw pijn en jouw verdriet en jouw vreugde niet voelen. Hoe dichtbij die ander ook staat, die kan niet exact voelen van wat jij meemaakt, wat jij voelt. En natuurlijk kunnen mensen die hetzelfde meemaken of hetzelfde hebben meegemaakt enigszins begrijpen wat het is om voor een zware operatie te staan. Of begrijpen wat het is om alleen te zijn. Of begrijpen wat het is om psychisch in de problemen te zitten. Maar dat kan altijd maar tot op een zekere hoogte. En dat klinkt misschien raar en dat klinkt misschien naar, maar ten diepste is ieder mens eenzaam. Iedereen leeft zijn of haar eigen leven. Je man, je vrouw, je kind, zij beleven de dingen allemaal vanuit hun eigen persoonlijke perspectief. En ik denk wel eens aan mijn vrouw. Kijk, wij wonen samen, wij houden heel veel van elkaar, wij doen heel veel dingen samen. Maar toch is haar leven totaal anders dan mijn leven. Zij zit in de zorg, op dit moment wacht ze waarschijnlijk een aantal mensen. En op dit moment zorgt ze voor eten voor mensen of ze geeft mensen een insulinespuit, weet ik veel. Ik ken dat helemaal niet. En ik sta hier op een kansel. Een totaal ander leven en toch, we leven heel dicht bij elkaar. En toch is het totaal anders. En zo is het ook met verdriet en met pijn en met ziek zijn. Ook al hou je zielsveel van elkaar. Ook al leef je dag in dag uit heel dicht bij elkaar. Toch beleeft iedereen pijn, verdriet, ziekte op zijn of haar eigen manier. En zelfs wie een man of wie een vrouw of een kind heeft verloren, weet daarom nog niet wat datzelfde verdriet voor die ander betekent. We kunnen meelijden, we kunnen meeleven. En dat wil zeggen dat je probeert voor te stellen van hoe het voor die ander is om voor zo'n operatie te staan. Wat voor die ander is om angsten te hebben, om allerlei vragen te hebben. Maar ten diepste, het diepste van die pijn, het diepste van die angst en het diepste van al die vragen, om dat te kennen, ja, dat lukt ons niet. Maar wat wij mensen niet kunnen, dat kan God gelukkig wel. Toen ik daar in het ziekenhuis was, in Groningen, toen heb ik met Hans, mijn vriend, heb ik de eerste 5 versen van Psalm 139 gelezen. En dat vind ik een prachtig gedeelte. Heere, gij doorgrondt en gij kent mij. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Je zitten, je staan, je blijven, verblijven hier in het ziekenhuis. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Eigenlijk hoeven we helemaal niks te zeggen tegen de Heere God. Hij weet precies van waar ik me zit, waar ik me zorgen over maak. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Ook mijn liggen hier in het ziekenhuis. Met al mijn wegen zijt gij vertrouwd. Dus het is niet een God die je controleert, een big brother die naar je kijkt. Nee, het is een God die met je meeleeft. Hij vertrouwt met ons leven. Want er is geen woord op mijn tong. Oh, zie heren, gij kent het volkomen. En dan het mooie, gij omgeeft mij van achteren en van voren en gij legt uw hand op mij. En daarbij moet ik altijd denken van als je wel eens, ik weet niet of je wel eens hebt meegemaakt, als je in een bos loopt, dan gebeurt het wel eens dat je een heel klein vogeltje op de grond ziet liggen waaruit het nest is gevallen. En als je dat ziet, tenminste dat doe ik dan, pak ik het op, een klein vogeltje, en leg het weer terug in het nest. En dat vogeltje, dat bescherm je met je handen. Je maakt een klein holletje als het ware en dan leg je terug in het nest. Zo lees ik ook die woorden in Psalm 139. Gij omgeeft mij van achter en van voren, gij legt uw hand op mij als bescherming. Wij geloven in een God die in Jezus Christus naar ons toe is gekomen. En die heeft meegemaakt wat wij hebben meegemaakt. Hij is mens geworden. Wij mensen komen in ons meelijden en medeleven niet verder dan de buitenkant, zou ik maar zeggen. We kunnen een warme knuffel geven, we kunnen een liefdevolle kus geven. We kunnen ons zeggen van nou vertel maar verder komen wij niet. Maar het is Pinkster geweest en God is met zijn geest in ons komen wonen. Dichterbij kan niet. Hij kent onze situatie van binnenuit. Hij weet wat we voelen. Hij weet wat we denken. Hij weet wat onze angsten zijn. En hij wil ons troost geven. Hij wil ons kracht geven. Hij wil ons moed geven. Van binnenuit door zijn geest. En dan gaan we nu luisteren naar een lied van Martin Brandt. En Martin Brandt heeft een mooi lied. En dat lied dat heet Houd mij trouw aan u.
die alles maakte. U die altijd leeft. U heeft recht op alles, omdat alles in u zijn oorsprong heeft. En zolang ik leef, zolang u mij adem geeft, is mijn allergrootste wens dat ik altijd trouw zal zijn. O Heer, u bent mijn kracht, waardoor ik zal blijven staan. O Heer, ik bid, houd me trouw aan u. Weet je, Jezus ziet ons lopen, soms ook op onverharde weg. En al begrijp ik vaak niet alles, ik hou vast wat het woord me zegt. En als ik wankel, Heer, houd ik stevig vast aan u, omdat u mij heeft beloofd dat u mij altijd trouw zal zijn. O Heer, u bent mijn kracht, waardoor ik zal blijven staan. O Heer, ik bid, houd me trouw aan u. Ik loop nooit alleen, nee, want u mijn vader gaat altijd naast mij. Ook door de allerdiepste dalen, juist dan draagt uw liefde mij. En als het pijn doet, Heer, als ik haast niet meer kan staan, zelfs dan blijft het mijn gebed dat ik ook dan u trouw zal zijn. O Heer, u bent mijn kracht, waardoor ik door kan blijven gaan. O Heer, ik bid, houd me trouw aan u.
In Psalm 90 staan mooie woorden. En ik heb ze uit de Bijbel in gewone taal genomen. Daar staat: ons leven duurt maar 70 jaar. Of 80 jaar als we sterk zijn. En alles wat we doen is moeilijk en zwaar. Het leven is zo voorbij en dan zijn we verdwenen. Nou. Vorig jaar, begin vorig jaar, toen was een neef en een nicht van mij bij ons op bezoek. En hij is een stuk ouder dan ik. Hij is momenteel 72, denk ik. Ik ben 55. Er zit wel wat leeftijdsverschil in. En we kregen zo'n gesprek over het leven. En ook over de eindigheid van het leven. En toen kwam hij met een mooie uitspraak. Hij zegt van: Egbert, aan het begin van het leven krijgt iedereen 80 centimeter. En dat vond ik wel een mooie. Hij bedoelde daarmee, kijk, aan het leven. Gemiddeld genomen worden wij mensen hier in Nederland 80 jaar. Dus als je geboren wordt hier in Nederland, gemiddeld genomen krijg je dan 80 centimeter, 80 levensjaren. Dat is een mooi beeld, vind ik. Nou, als je dat op mijzelf betrekt, begin bij 80 centimeter. Nou, je groeit op, je leert lopen, je gaat naar de basisschool, je gaat fietsen, je gaat naar voortgezet onderwijs. En dan komt een belangrijk jaartal. Als je 16 wordt, mag je brommen rijden, tenminste zoals in mijn tijd, geweldig. 18, autorijbewijs halen, je krijgt verkering, je gaat trouwen. Ik was, even kijken, 28, toen werd ik predikant, je krijgt kinderen, et cetera, et cetera. Nou, ik ben nu 55, dus 80 min 20, 60 min 5, 55. Dus ik zit nou op dit. Gemiddeld genomen, niemand weet het natuurlijk, maar gemiddeld genomen heb ik nog 25 centimeter, nog 25 jaar te gaan. Als ik dat vergelijk met de 80, dan vind ik dat wel heel erg confronterend. En ik merk dat naarmate je ouder wordt, en er zullen mensen die hier wat ouder zijn, misschien wel met me eens zijn, naarmate je ouder wordt, dan ga je toch meer stilstaan en nadenken over de eindigheid van het leven. En misschien zijn hier wel mensen die ouder zijn dan 80. Zijn er hier mensen die ouder zijn dan 80? U bent oud, oud bent u als vragen mag? 89. En u bent? 89. Ook 89. Nog meer mensen, u bent ook ouder dan 80? 87. Kijk al. Nou, en hoe oud is de jongste? Jij bent de jongste, denk ik, of niet? Jij bent 6. Nou, dan ben je wat jaloers op jou, moet je kijken. Gemiddeld genomen heb jij dit nog, hè? Je weet het natuurlijk niet, hè? Dus we kunnen, het is geen garantie, maar je gaat er wel over nadenken. En dan ga je over nadenken over de eindigheid van het leven. En nou ja, langzamerhand, dan komt het einde wel in zicht. En dan, nou ja, je wordt 70, 80, misschien word je nog wat ouder. Maar op een gegeven moment, dan houdt het op. Dan is de tijd op en dan ben je uit de tijd. En wat dan? Ja, wat dan? Een tijd geleden, toen las ik een bijzonder boek. U kent wel Frits Spits, neem ik aan. Hè? Frits Spits, heel bekend van de radio. Allerlei popmuziek, popprogramma's heeft hij gehad. Tegenwoordig is hij op zaterdag te horen met De Taalstaart. En Frits Spits die heeft een boek geschreven nadat zijn vrouw Greetje op 4 mei 2018 is overleden. En je merkt aan alles aan hem. Hij is compleet zijn steun, zijn toeverlaat, zijn maatje is hij kwijt. En hij heeft daar ontzettend veel verdriet over. En hij vindt troost in muziek. En in dit boek beschrijft hij wat verschillende liederen, popsongs, wat hij met hem doen. En liederen die ook gebruikt worden in theaters, et cetera. En er zitten zelfs 2 cd's bij, kun je die liederen ook beluisteren. Dat is wel mooi. En hij schrijft brengt heel goed onder woorden wat mensen meemaken die alleen komen te staan. Wat dat betreft vind ik een heel mooi boek. In dat boek beschrijft hij ook een lied van Joep van het Hek. En u kent Joep van het Hek ongetwijfeld ook. Ik denk niet dat Joep van het Hek christen is, want hij neemt nog wel eens christenen in de maling en zegt daar allerlei dingen over. Maar hij weet wel wat leven is. En hij heeft een lied geschreven. En de tekst van het lied, of de titel is, Niemand weet hoe laat het is. En ik wil u een paar dingen eruit voorlezen. Zo gaat hij. Vannacht in mijn slaap word ik plots overvallen. Straks komt een auto en die rijdt me kapot. Wanneer zal de dood zijn fiets bij mij stallen? Wat zal mijn clue zijn? Hoe is mijn plot? Misschien zegt de dokter, meneer, nog 2 maanden. En word ik door een slepende ziekte gesloopt. Men zegt dat dat beter is voor nabestaanden, maar 2 maanden pijn, dat is toch niet wat je hoopt? Deze dag is de eerste van de rest van mijn leven. Dat denken er velen bij hun ontbijt. Terwijl ik altijd denk, ik heb nog maar even. Dit wordt de laatste van een prachtige tijd. En dan komt zijn refrein en eigen zijn levensmotto. Dus moeten we dansen en moeten we vrijen. Moeten we lachen en drinken vol vuur. Lief, hou me vast, want nu nog ben ik bij je. Tijd is toch geld, dus het leven is duur. En ik merk elke dag dat ik me vergis en dat er dan nog een dag over is. Dan gaat hij verder. Is het 5 voor 12 of is het net 6:30? Hoeveel uur heb ik nog? Of rest mij een kwartier? Hoe lang mag ik doorgaan, nog doorgaan met leven? Ik heb echt geen idee en ik grijp het plezier. Nou, zijn motto is dus, geniet nu. Geniet. Morgen is het misschien te laat. En hij klampt zich helemaal vast aan het leven. Maar het onvermijdelijke dat komt, ook voor Joep van Dijk, het onvermijdelijke dat komt, zijn dood komt ook voor hem steeds dichterbij. En daar moet hij maar niet aan denken. En ineens is het ook voor hem 12 uur. En dan is je tijd op en dan ben je uit de tijd. Nou, Joep van Hek gelooft volgens mij niet in een leven na dit leven. Maar wat doen wij dan? Als wij uit de tijd zijn, wat dan? Nou, weet u, ik hou heel erg van verhalen. En verhalen en getuigenissen van mensen die kunnen mij zelf heel erg helpen om te geloven. En heel erg helpen om met bepaalde dingen om te gaan. En een van de verhalen wat ik graag met u wil delen is het verhaal van mijn oom Geert. Mijn oom Geert is op 26 november 2019 overleden. Hij was 96 jaar. En mijn oom Geert tot zijn 90ste leefde hij samen met zijn vrouw, die toen hij 90 was is overleden. Dus de laatste 6 jaar van zijn leven was hij alleen. Maar hij kon zich altijd nog vrij goed redden. Hij woonde alleen en was wel een beetje doof. Hij beefde een beetje, maar het ging verder prima met hem. Tot de laatste week van zijn leven. Hij werd ziek, hij voelde zich niet goed, kon niet meer goed lopen en dat ging echt helemaal niet goed. De huisarts kwam en die zei van, we moeten u maar op laten nemen in het ziekenhuis en dan laten we u onderzoeken, kijken wat er aan de hand is. Hij is onderzocht in het ziekenhuis en na al die onderzoeken, toen kwam de arts, die kwam met de uitslag en het bijzondere was, al zijn kinderen, 6 kinderen, die zaten bij hem om het bed. En de arts die kwam met de uitslag en die zei tegen hem, meneer Van Beesten, ik heb heel slecht nieuws voor u. Wat dan? Zei hij. Nou, zegt de arts, ik kan niks meer voor u betekenen. U moet er rekening mee houden dat u spoedig zult gaan sterven. En er verscheen een grote glimlach op zijn gezicht. Hij zei, maar dat is geweldig nieuws. Eindelijk mag ik Jezus zien en misschien mag ik mijn vrouw ook weer zien. En hij was dolblij en dolgelukkig met dit bericht. En wat hij nooit deed, hij omhelsde al zijn kinderen vanuit blijdschap. Hij was blij met het bericht van de dokter. En wat is nou, wij zeggen dan, wat is nou het geheim van mijn oom? Nou, dat is geen geheim, dat is gewoon duidelijk. Zijn geheim is, hij gelooft. Hij gelooft in God, hij is opgegroeid met de Bijbel. Van jongs af aan, op school heeft hij Bijbelles gehad, thuis werd uit de Bijbel gelezen. Hij is getrouwd, elke dag werd uit de Bijbel gelezen, 's morgens, 's middags, 's avonds. Hij ging getrouw naar de kerk, 2 keer op een zondag, zat altijd op zijn vaste plek in de kerk. En God, de Bijbel, dat was kern van zijn leven. En in de Bijbel, daar las hij, wie gelooft in Jezus Christus, die heeft eeuwig leven. En daar vertrouwde hij op. Heel eenvoudig, heel simpel. Het was een heel eenvoudig gelovig mens. Maar daar putte hij kracht uit, daar putte hij moed uit. En hij was een mens met perspectief. Zelfs als hem aangezegd wordt, je zult niet lang meer leven, verschijnt een grote glimlach op zijn gezicht. Ik zal leven bij de Heer Jezus. Fantastisch. Nou, dat gun ik iedereen. En ik moet denken aan een oude man, een oude broeder uit mijn gemeente, vroeger waar ik stond in Marienberg, meneer Jaspers. Die stond bekend om zijn bijzondere uitspraken. En misschien heb ik dat hier wel verteld, maar zeg ik het nog een keer. Op een gegeven moment zaten we op een verjaardag met allerlei mensen. En op een gegeven moment zei hij van, ik weet zeker dat ik in de hemel kom. Nou, als je zo iemand dat zegt, denk ik, nou, klinkt een beetje arrogant, hè, van, ik weet zeker dat ik in de hemel kom. En dan zegt hij niks. Hè? En dan gaan we, ja, wat moet je nou met zo'n uitspraak? Nou, als je hem dan naar vroeg van, maar wat bedoel je daarmee? Ja, ik weet zeker dat ik in de hemel kom, maar niet omdat ik zo goed. Ik ben absoluut niet goed, echt niet. Ik weet zeker dat ik in de hemel kom, omdat God zo goed is. En omdat God zo goed is, omdat hij zijn zoon heeft gestuurd, dat hij voor mijn zonde is gestorven, ik geloof in hem, en daarom mag ik zeker weten dat ik in de hemel kom. Nou, ik vind het fantastisch als mensen met zo'n zekerheid leven, net als mijn oom, net als deze meneer Jaspers. En dat gun ik iedereen. En tot slot nog een uitspraak. Er was ooit eens een evangelist in Amerika. Die stond op een verhoging op een marktplein. En die zei van, er komt een dag. En dan staat er in de krant, staat mijn naam. En er wordt verteld dat ik dood ben. Maar geloof het niet, want ik leef. Jezus leeft en ik met hem. Nou, dat is geloof in de toekomst. We gaan luisteren naar Psalm 27. In het lied wat we net hoorden, daar werd onder andere gezongen van Heer, even kijken, hoor mij o Heer, ja wijs mij toch uw wegen, nee dat bedoel ik niet, ja antwoord mij God en geef mij toch uw zegen. In de kerk zijn we heel erg bekend met zegen en met zegenen. Maar als je nou mensen vraagt, ik heb het wel eens gedaan van wat is zegenen nou eigenlijk? Van ja, dat is een beetje lastig, een beetje moeilijk om dat uit te leggen. Ja, God gaat met je mee en God is bij je. Van ja, maar wat zegenen nou precies, dat is best wel lastig. Hoe breng je dat nou onder woorden? Kijk, we zijn er heel bekend mee. Aan het eind van de dienst ontvangen we de zegen. Soms dan sturen we een kaartje naar mensen, naar broeders en zusters. We wensen je God zegen toe. Als je gaat trouwen en je laat je huwelijk bevestigen in de kerk, dan ontvang je God zegen voor je huwelijk. Wanneer ambtsdragers wordt bevestigd, is ook vaak wel gangbaar en gebruikelijk van dat de ambtsdragers gezegend worden. Bij de doop van kinderen worden kinderen, de baby's soms gezegend. Noem maar op. Maar wat is zegenen nou eigenlijk? Om te ontdekken van wat zegen nou eigenlijk is, is misschien goed om te kijken naar het Latijnse woord voor zegenen. In het Latijn, hoe het nou precies uitspreekt, weet ik niet precies. Maar in het Latijn is het Latijnse woord voor zegenen is benedicere of benedicere, een van de twee. En dat betekent letterlijk goede dingen zeggen. Dus zegenen wil zeggen, je zegt goede dingen namens God. Daar komt het op neer. Het gaat dus om het uitspreken, om het toespreken van Gods goedheid over andere mensen. En wat we daarbij moeten bedenken, en dat is heel belangrijk, wat we daarbij moeten bedenken, dat is dat woorden heel veel kracht hebben. Met woorden kun je mensen maken en breken. En er zijn helaas best veel mensen die in het verleden zijn opgegroeid met heel veel negatieve woorden. Ik ken een man, dat is een goede kennis van mij, en die is vroeger door zijn vader altijd gekleineerd. En zijn vader heeft heel vaak tegen hem gezegd, je kunt mij niet voorstellen, denk, waarom doet iemand zo? Maar die heeft tegen hem gezegd van, jij was niks, jij bent niks en het wordt nooit wat met jou. Nou, als dat maar heel vaak tegen gezegd wordt, dan haakt zich dat vast in je hoofd. En dan ga je het geloven. Jij bent niks, je was niks en het wordt nooit wat met jou. Het is toch vreselijk als dat door ouders tegen jou gezegd wordt. Zulke negatieve dingen. En weet u, dat had heel veel gevolgen voor die man. En heel veel negatieve gevolgen voor die man. Want hij dacht gewoon, ja, ik ben niks, ik ben gewoon waardeloos. En wat is nou het bijzondere? Het is een man met heel veel kwaliteiten. Hij kan heel goed spreken, kan heel goed orgel spelen. Hij kan heel mooie dingen maken. Het is een heel bijzonder mens met heel veel kwaliteiten. En hij is nu gepensioneerd en hij is nog steeds bezig om zich te bewijzen ten opzichte van zijn vader. Alles moet perfect zijn. En zijn vader is al lang overleden. En nog steeds is hij dus bezig om zich te bewijzen. Woorden hebben dus ontzettend veel kracht. Woorden kunnen je kwetsen, woorden kunnen je pijn doen. En met woorden kun je mensen bijna letterlijk doden. Als ik nou tegen u zeg, ik kom u tegen, en als ik nou tegen u zeg van, ja, sorry, maar ik moet gewoon even zeggen van, wat ben je toch erg ontzettend lelijk. Hè? En je maakt altijd van die domme opmerkingen. Ik vind je ook zo ontzettend dom. Hè? En ja, je vindt het helemaal niet prettig, ook niet prettig in de omgang. Je bent gewoon heel na mens eigenlijk. Als ik dat zeg en je merkt dat ik dat meen, dan krimp je toch in elkaar als je zoiets hoort. Dan merk je, die woorden, die negatieve woorden, die doen iets met je. Ze maken je klein. Maar wanneer ik tegen u zeg, van, ik kom er tegen van, en dan zeg ik zo in het gesprek van, nou, ik moet toch even van het hart van, ik vind het zo plezierig om met jou te praten, of zo plezierig om met jou te zeggen, je hebt zo'n mooie uitstraling, altijd vriendelijk, en ik hoor van wat je allemaal doet voor andere mensen, nou, ik vind het gewoon fantastisch. Je bent gewoon een geweldig mens. Nou, zo'n opmerking, daar groei je van. Dat doet wat met je, die woorden. Woorden hebben dus heel veel kracht. En daar gaat het bij zegenen om. Krachtige, goede, liefdevolle woorden. Woorden waar je dus kracht aan ontleent. En om nou te begrijpen wat zegenen eigenlijk is, om dat goed te begrijpen, zou het eens even moeten omkeren. Stel nou voor dat de dominee aan het eind van de dienst, dat hij dit gebaar zou maken van, en dat hij zou zeggen van, beste mensen, ga alsjeblieft weg en kom hier alsjeblieft nooit meer terug. Jullie zijn waardeloos. En jullie denken dat God van je houdt? Absoluut niet. God heeft niks met jullie. Hij haat jullie gewoon. Wegwezen jullie. Weg. Nou, als dat zou gebeuren, dan ga je dan met een vreselijk gevoel naar huis toe. Dan denk je van, nou, daar kom ik nooit weer. Echt. Daar kom ik echt nooit meer. Dan heb je het gevoel van, ik ben gewoon een vervloekt mens. God wil mij niet. En gelukkig is zegenen precies het tegenovergestelde. De dominee die spreekt namens God u, jou allemaal toe. En eigenlijk zegt hij, God houdt van jou. God is er voor jou. Hij heeft alles voor je over. Zelfs zijn zoon. En hij is bij je, hij laat je nooit in de steek, zelfs niet in het uur van je dood, zelfs niet als je vervolgd wordt, zelfs niet wat er ook gebeurt als je in het ziekenhuis ligt. Je bent een kind van God. Wees verzekerd van die liefde van God. En als je dat op je laat inwerken, dan hebben zulke woorden uitwerking. Dat is als een zachte zalf voor je ziel. Het geeft je moed, het geeft je kracht, het geeft je het gevoel dat je er mag zijn en dat je er mag zijn voor God. En het geeft je gevoel dat God bij je is. En als teken van Gods nabijheid spreidt de dominee zijn handen, legt hij als het ware ieder persoonlijk Gods handen op. Zo mag je dat zien. Zoals een vader zijn hand of een moeder haar hand op het hoofd van een kind legt. Voel maar, ik ben bij je. Ik wil er voor je zijn. En zo mogen wij met elkaar geliefde kinderen van God zijn. En aan het eind van elke dienst mogen we dat weer horen. Hij legt zijn hand op ons leven. En wanneer we die zegen ontvangen, dan mogen wij die ook doorgeven. Elkaar lief hebben met woorden en ook met daden. Amen. Dan gaan we mooi luisteren naar een mooi liedje. Het liedje bestaat uit 3 delen. Zegen ons Heer. Het begint met Heer zegen ons. Dat is een gebed. Het tweede is dat we als het ware die zegen delen met andere mensen. En ook andere mensen gunnen. En dan zingen wij de Heer zegene u. En dan vind ik het altijd mooi om u de opdracht te geven van, nou, denk nou eens even na dat u in gedachten dit lied zingt voor 1 persoon. Van wie je denkt van, nou, die heeft Gods zegen op dit moment heel hard nodig. En dat je in gedachten zingt de Heer zegene u. En het derde couplet, heel eenvoudig. Dank u Heer voor die zegen. Dank u voor alles wat u voor mij doet. Mag ik ook samen met u danken en bidden. Ja, Vader in de hemel, waar hebben wij ontzettend veel om voor te danken. We danken u voor vrijheid, we danken u voor vrede. We danken u voor dit prachtige gebouw waar we samen kunnen komen. We danken u voor veel broeders en zusters. We danken voor medeleven. Maar bovenal danken wij u voor wie u bent. Dat u in uw Zoon Jezus Christus naar deze aarde bent gekomen en dat u met uw Heilige Geest in ons wilt wonen, zo heel dichtbij. En dat u ons door en door kent en dat u uw hand op ons leven wil leggen. Dank u wel daarvoor. En we danken u Heer voor zoveel mensen die getuigen van hun geloof op het eind van hun leven. Zoals mijn oom bijvoorbeeld. Mensen die zeggen van ja ik weet zeker dat ik in de hemel kom, niet omdat ik zo goed ben, maar omdat God zo goed is. Wat zijn dat eenvoudige, maar prachtige en eerlijke getuigenissen, Heer, waar we veel mee kunnen. En we zijn ook dankbaar voor de getuigenis die we horen van de vervolgde kerk. Dat mensen onder zeer moeilijke omstandigheden, bedreigd met de dood of zelfs in de gevangenis, toch blijven geloven en toch blijven getuigen van u en van uw Zoon Jezus Christus. Ja, dan moet het wel ontzettend waardevol zijn om u te dienen, om u te loven. Om in u te geloven. Dan moet het wel zo waardevol zijn dat je zelfs bereid bent om ervoor te sterven. En Heer, daarom denken we aan die mensen, denken we aan die broeders en zusters. Heer, wees er nabij, geef hen kracht en geef hen moed om door te gaan en om vol te houden. En geef dat hun getuigenis ons helpt om te geloven. En we bidden, Heer, voor vrede in deze wereld. Want het is alles behalve een volmaakte en een perfecte wereld. Er zijn op heel veel plaatsen strijd, op heel veel plaatsen zijn er oorlogen, op heel veel plaatsen staan mensen elkaar naar het leven. En zo dragen wij ook uw volk Israël aan u op. Behoed uw volk, Heer. En geef, Heer, als dat mogelijk is, toch vrede. Dat mensen in vrede en vrijheid naast elkaar kunnen leven. En Heer, wij bidden voor ons persoonlijk, ons eigen persoonlijk leven. Er is soms van alles aan de hand. En dan vragen we, Heer, wilt u ons helpen bij datgene wat we nodig hebben? Wilt u ons helpen als we worstelen, misschien met het geloof, als we worstelen misschien met een ziekte, of misschien met een handicap, of misschien als we worstelen met alleen zijn? Heer, geef mensen op ons pad, mensen die naar ons omkijken. En Heer, wij bidden u voor mensen die te maken hebben met ziekte en zorg. En heel speciaal dragen wij u de moeder, de oude moeder van broeder Harm van der Bij aan u op. Zij wacht op een operatie in Dokkum. Heer, wees haar nabij. En zo dragen we ook aan u op, Heer, zuster G. Veenstra, die woensdag voor onderzoek naar het ziekenhuis moet. En Heer, wij weten niet precies hoe deze mensen zich voelen, maar u weet het. En dan vragen wij heel speciaal voor deze mensen, leg uw hand op hun leven, Heer, en draag hen met uw liefde. En zo willen we alles tegen u zeggen, Heer. Willen we ons leven aan u voorleggen. En wil u vragen, Heer, houd ons alstublieft heel stevig vast. En niet alleen ons, maar heel deze wereld. Met die sterke en krachtige vaderhand van u. En dat vragen we, Heer, niet omdat wij van die geweldige mensen zijn, maar omdat u zo'n geweldige, liefdevolle en barmhartige God bent. En hebt u laten zien in uw Zoon Jezus Christus. En daarom zeggen we aan het eind van dit gebed, Heer, hoor en verhoor ons in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. We gaan luisteren naar het slotlied. Collect is bij de uitgang. We gaan luisteren naar het slotlied. Vreugde, vreugde, louter vreugde. Evangelisch liedbundel 357. Ik wens u nog een hele mooie zondag. Geniet van het mooie weer. En nog een hele goede en gezegende week. En wellicht tot ziens. En aan het eind wil ik u vooral vragen van, stel uw harten open voor de zegen van de Heere God. En wees elkaar en heel veel andere mensen ook daadwerkelijk tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de troostvolle gemeenschap en nabijheid van de Heilige Geest. Zij en blijven met u en jullie allemaal. Amen. Fijne zondag.